interne keuken.
Ja, het gaat een beetje vervelen, denk ik, telkens als wij zeggen, ik heb een fantastisch boek gelezen. Mensen gaan er niet meer over geloven. Nee. Gaan ook klagen dat we ze op kosten jagen en zo. Maar ik heb toch wel echt een fantastisch boek gelezen deze week. Ook een beetje met pijn in het hart, want het was een boek van 400 bladzijden en je moet het dan op 2 dagen uitlezen. Dus dat gaat veel te snel en je denkt, ik ga dat in vakantie opnieuw lezen, maar dat gaat er dan weer niet van komen. Het betreft het boek. Ik ben dynamiet. Dat is de titel. En dat is een citaat van Friedrich Nietzsche. Het is een biografie van Nietzsche, geschreven door Sue Prideaux. Die kon niet komen. Spreekt ook heel slecht Nederlands. Maar Tineke Beekman wel. Dag Tineke.
Hallo.
We hebben jou uitgenodigd toen ik las in het boek dat Nietzsche een Spinoza... liefhebber.
Ja, een Spinoza...
En dat ben jij ook. Hè?
Dat ben ik ook. Ja. Hij heeft echt een Spinoza-moment. Maar Nietzsche is iemand die heel erg op zoek gaat naar mensen die hij kan beschouwen als een zielsverwant. Ja. Dus dat is echt een patroon dat je ziet. Dus zijn eerste zielsverwant is Schopenhauer en dan doorheen het werk en dan daarna Wagner en dan daarna Socrates en dan en op een bepaald ogenblik ook Spinoza.
Ja.
Maar dan heeft hij toch de behoefte, en hij zegt het ook over Wagner, van Wagner is een tiran, ik kan niet helemaal mezelf zijn, ik kan niet helemaal... Als je leest, heb je al die ikken. Dus dan heeft hij ook die behoefte om zich daar heel erg tegen af te zetten. Dus heel zijn oeuvre is een aaneenschakeling van momenten, van grootse ontdekkingen en enorm enthousiasme. En dan slaat hij toch weer terug zijn eigen weg in.
Ja.
Maar er is ook een moment, inderdaad... Zogezegd het tweede moment in zijn tweede periode, dat hij gefascineerd is door wetenschap. En dan vindt hij ook Spinoza, die met zijn amor intellectualis dei hetzelfde zegt, denkt hij, als hij, wat hij zal noemen amor fati, namelijk liefde van het noodlot en een beschouwing van de wereld waar God niet meer tussen beiden komt, waar er ook geen vrij wil is en waar de mens eigenlijk op zichzelf is aangewezen.
En dan zegt Nietzsche, eindelijk ben ik niet meer eenzaam.
Nee.
Nu ben ik tweezaam.
Nu ben ik tweezaam, ja.
Spinoza. Heb je ook zo genoten van het boek?
Het is een fantastisch boek.
Oh,
het is echt,
ik
ben begonnen en ik kon er niet meer in stoppen. Ik had nog, juist zoals u, hè, andere dingen te doen. Maar dan toch, als ik het kon vastnemen, dan vond ik het altijd echt wel fantastisch.
Ja. Dus, allee, het gesprek kort, dan kunnen we straks verder.
Ja. Het is zo levendig. Hè. Je bent er helemaal bij. Vanaf het begin ook. En je ziet ook zo die jonge Nietzsche. Als jongen gaat hij dan naar die hele strenge school. En je ziet hem daar worstelen. Maar je ziet hem ook wel genieten van die talen, van die ontwikkelingen. Het is zo levendig gebracht dat je overal bij bent.
Ja. En je ziet ook van het allereerste moment dat de jonge Nietzsche, dit is een soort van wonderkind. Hè?
Absoluut.
Hij is al heel gauw, als hij is nog geen 10 jaar en hij is al met filosofische thema's bezig. De drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, dat fascineert hem enorm. Hij bedenkt daar dan zelf een verklaring voor.
Dat kan niet kloppen, daar moet ook de duivel bij zijn.
Hij is 12 jaar of zoiets. Voilà.
Maar hij komt natuurlijk ook wel uit een heel vroom gezin. Zijn vader was predikant, heel jong gestorven. Zijn moeder was de dochter van een predikant. Dus die God was echt heel erg aanwezig. Okay. En God natuurlijk ook als de grondlegger van de moraal. En dat wordt ook, denk ik, het belangrijkste thema van zijn boek. Namelijk, als die God niet zou bestaan, welke morele regels gelden dan? Welke ethiek moet je voor jezelf uitvinden? En dus ik denk dat... want hij studeert filologie, talen en daar, vanaf dat hij jong is, wordt opgemerkt dat hij daar een buitengewoon talent voor heeft. Maar die carrière in de filologie zal uiteindelijk vrij kort zijn. Al wordt hij...
Maar ze begint wel heel vroeg.
Begint onwaarschijnlijk vroeg. Ja. Hij wordt professor in Basel.
Zonder
in
dat hij gedoctoreerd
is. Zonder dat hij nog maar zelf een titel heeft. Omdat hij was ook wel naar de absolute eliteschool geweest in Duitsland. En daar erkend als een buitengewoon talent. En dus maakt hij echt een blitzcarrière. Maar heel snel blijkt dat die filologie toch niet helemaal iets voor hem is. Hij is ook heel erg gefascineerd door de muziek.
Ja.
En het is dan via die muziek dat hij bij Wagner komt en dan Wagner is zelf ook bezig met filosofie, met cultuur en zo, denk ik, verwijdert hij zich langzaamaan van die filologie.
Wist jij dat, Sven, dat Nietzsche, dat een gerateerde componist is? Enfin, gerateerd, nee, die heeft gecomponeerd.
Ja.
Ja, jij wist dat?
Ja.
Ah, ik wist dat niet.
Ik heb er ooit eens in de universiteit iets moeten
lezen. Over Nietzsche. Toen was ik al weg op de universiteit. Maar enfin, ik heb het wel klaarstaan. Ik heb pianomuziek gecomponeerd door
Nietzsche zelf.
Dat klinkt zo.
Thank you.
het plezant, hè?
Ja, ja. Ik moet bekennen, ik heb het vrolijkste stukje.
Ah, ja.
Dat was niet in zijn Wagner-periode. Anders zou je...
Jawel, dat was wel in zijn Wagner-periode.
Ja, 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 ja.
En hij vroeg ook aan Wagner om dat te beoordelen. En
die dan moet die Wagner...
Die bleef beleefd.
Toen ze nog goede vrienden waren, bleef die beleefd. Dan daarna kregen ze een beetje ruzie. En toen was Wagner wel duidelijker over het feit dat hij toch niet zo hoogstaand vond.
Ja. Je zou je kunnen afvragen in hoeverre... Enfin, het is een biografie. Mm-hmm. Het gaat over het leven van Nietzsche. Je hebt al een paar keer, als ik een vraag stel, heb je de neiging om meteen over zijn filosofie te gaan praten?
Je met filosofen.
Ja. Maar ik vind het wel interessant. Nietzsche zegt zelf, mm-hmm, filosofie is autobiografie.
Ja. Dat zegt hij zelf in Voorbij Goed en Kwaad. En dus, dat hangt ook wel samen met zijn filosofie. Met die idee dat als je naar de werkelijkheid kijkt, dan is er ook altijd je eigen perspectief. Dus je neemt altijd jezelf mee in hoe dat je naar de dingen kijkt. En dan ten tweede ook in zijn idee in het leven. Het leven is voortdurend verandering. Hij zegt, een vaststaande mening is een dode mening. Eenzelfde gedachte is een doodgedachte. Dus je moet eigenlijk altijd... verder op zoek gaan naar en u altijd verder ontwikkelen. Maar daarin speelt ook het persoonlijke een grote rol. En dat is een heel sterke kritiek op bijvoorbeeld Schopenhauer en anderen. Die menen dat er toch een objectieve waarneming los van uw eigen subjectieve ervaring mogelijk is.
Dat is een kritiek op Schopenhauer. Is dat niet gewoon in de filosofie een nieuw inzicht waar je... als filosoof klassiek moet proberen afstand te nemen van je eigen persoon.
En universele wetten en regels te zoeken.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat Schopenhauer toch een soort behoud heeft van de metafysica en op zoek gaat naar de wil, het verlangen dat overal in zit en dan denkt dat er toch een mogelijkheid is van contemplatie. Maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is nieuw in de zin dat Schopenhauer ook voorbouwt op Plato, eigenlijk al op een hele oude traditie. En het is bij Nietzsche heel duidelijk dat hij precies eigenlijk afrekent met die hele traditie. Ja. Dus dat hij zowel naar de mens in het eigen leven als naar de mens als zodanig op een heel andere manier gaat kijken.
Ja.
En daarin speelt ook het Darwinisme. Dus het feit dat Darwin zijn Descent of Man schrijft. En dus de idee dat je kan weten wie of wat de mens is door te kijken naar waar dat hij vandaan komt, dat gaat Nietzsche ook toepassen in zijn idee van de genealogie van de moraal. Dus als we nadenken over de begrippen goed en kwaad, dan weten we wat dat die begrippen waard zijn als we kijken naar hoe dat we ertoe gekomen zijn. En dat is de geschiedenis daarvan die hij wil schrijven, die geen geschiedenis is in de gewone zin van we gaan de feiten opsommen. Nee, we gaan kijken naar de waarde achter de waarde. Wat drijft ons om aan bepaalde dingen een waarde toe te kennen? En daarin zit natuurlijk zoiets subjectief. Dat is eigenlijk wat dat hij beschrijft.
Ja, ja. En als hij zegt, filosofie is autobiografie, dan dat is eigenlijk een soort van vrijgeleide voor ons.
Ja,
om te gaan zoeken in zijn leven.
Uh-huh. Dat mag het wel.
Wat is er gebeurd dat hem dat zijn denken heeft bepaald?
Dat is zelfs
een
doel.
En dan kunnen we toch niet om rond zijn gezondheid heen. Hè?
Nee.
Van de allereerste jaren van zijn leven had hij een probleem met zijn ogen en had hij hoofdpijn, kon niet tegen licht.
Mm-hmm. Heel veel problemen met zijn maag, met zijn ingewanden. Dat werd ook voortdurend erger. Maar dat is inderdaad al in zijn jonge schooltijd een groot probleem. Ja. Hij kon niet tegen licht, die migraine aanvallen. Op het einde van zijn leven was hij ook bijna blind.
Sue Prideaux heeft uitgezocht hoeveel ziektedagen hij op school had. En dat was een derde of misschien wel meer.
Het absenteïsme van de filosoof.
Ja, heel veel. Nu, zijn vader is ook gestorven toen die vader 36 was en Nietzsche 5 of 6 jaar oud was. En die is gestorven aan waanzin. Dus dat wil zeggen, die is het laatste jaar van zijn leven is die zijn geest eigenlijk afgedwaald en dan uiteindelijk is hij overleden.
Hersenverweking.
Ja, het heet officieel hersenverweking. Er zijn er die zeggen dat het misschien syfilis was, wat voor een predikant natuurlijk een delicate diagnose was. Maar bij Nietzsche ook al vanaf dat hij jong is, is er ook wel een fascinatie voor die waanzin en die idee ook dat je in die ziekte, in het ziek zijn, dat je daar ook een soort inzicht in kan hebben. Dus het is iets dat hij zich zijn hele leven meesleept en als je het leest in deze biografie, dan merk je toch echt wel, die man heeft echt wel afgezien.
Ja, hij heeft afgezien, maar ik meen toch ook gelezen te hebben dat hij op een of andere manier besefte dat het ook dankzij die ziekte was dat hij dat hij werd wie hij was.
Ja, omdat hij niet meer urenlang, zoals wij hebben gedaan, kon gaan zitten en lezen en schrijven. Ja. Nee, eigenlijk de periodes dat hij kon lezen was heel kort. En op een bepaald ogenblik zelfs moest hij vrienden hebben die voor hem voorlazen. En hij voelde zich wel goed als hij wandelde. En het is in het wandelen dat hij bepaalde heel heldere gedachten had. Dus hij is dan geen filoloog meer, eigenlijk nog vrij jong, begint te wandelen. En door het ritme van de wandeling krijgt hij ook ideeën die hij heel bondig en kort opschrijft. En dan op een bepaald ogenblik begint hij ook aforismen te schrijven. Dus eigenlijk korte gezeiden die heel kernachtig een idee vatten. En dat is eigenlijk het originele moment van hem. Dus voordien had hij wel andere werken geschreven die stilistisch niet zo bijzonder waren. Maar het is door die combinatie van niet lang kunnen lezen en schrijven, wel heel graag wandelen, dat hij ook wel zijn eigen stijl ontwikkelt.
Dus als hij korte dingetjes schrijft, want daardoor vallen die boeken vooral op. Hè? Dit zijn niet twee grote, lange traktaten.
Ja, ja, ja.
Het zijn echt dingen van max.
Soundbites of eigenlijk.
Ja. Dat is gewoon omdat hij niet kon stilzitten.
En omdat hij niet echt kon neerzitten en echt heel lang schrijven.
Dus hij kriebelde
van die, van die kleine dingen. En hij had ook één vriend, Peter Gast, die dat kon ontcijferen. Want dat was dan een ander probleem. Hij had dan al die kleine dingen, notities en zo. En ja, hoe stel je daar dan een boek uit samen? En daar had hij dan ook wel hulp voor nodig, omdat precies zich concentreren heel, heel moeilijk was.
Ja. De naam Wagner is al gevallen. Dat was een soort van geestelijke vader voor Nietzsche. Mm-hmm. Wagner was een heel stuk ouder. Mm-hmm. En Nietzsche was daar kind aan huis. Ik begrijp dat Nietzsche gefascineerd was door Wagner. Maar waarom was Wagner gefascineerd door die snotaap die kwam aanbellen?
Wel, ja, Wagner die had een geweldige steunpilaar in die Ludwig van Beiren, die daar heel veel voor hem subsidieerde,
de vorst.
Maar die was toch een beetje ook een buitenstaander op cultureel-filosofisch vlak. En ik denk dat hij wel, die jonge professor, hij was op dat ogenblik ook wel professor in Basel, dat hij dat wel aantrekkelijk vond om zich daarmee te associëren. En eigenlijk hoopte hij, denk ik ook, dat Nietzsche de goede boodschap van de culturele innovaties van Wagner in Duitsland mee zou kunnen verspreiden.
Een soort van theoretische basis zou kunnen geven.
Voilà, ja. En ze waren ook wel heel erg geestesverwanten in hun enorme bewondering voor Schopenhauer.
Ja, ja.
Zat daar ook geen vrouwenkwestie in?
Wel,
jullie hebben de biografie gelezen.
Dus
hè?
Nietzsche was heel erg verliefd op de vrouw van Wagner, Cosima, die ook de dochter was van Franz Liszt. En dat was. Maar Cosima aanbad Wagner. Hè, dus dat was eigenlijk geen enkele sprake dat er tussen Nietzsche en Cosima zelf ooit iets zou geweest zijn. Maar vlak voor zijn ineenstorting, dus eigenlijk vlak voordat hij waanzinnig wordt, schrijft hij nog een aantal brieven en onder meer één aan Cosima Wagner. En dan noemt hij haar Ariadne, dat is zo'n mythisch Griekse figuur. En dan tekent hij met Dionysos. Dus dan merk je wel dat die liefde voor Cosima zijn hele leven lang, dat hij die toch erg heeft meegedragen. Maar die Cosima was een heel intelligente vrouw, ook een hele strenge vrouw. Dus dat was, ik denk dat hij er ook wel een beetje bang van was.
Gerrit?
Ik heb ook de dagboeken van Cosima gelezen die gestopt zijn de dag dat Wagner stierf. Mm-hmm. Dus die verafgoeding ging zo ver dat ze gewoon stopte op het moment dat het leven van haar man stopte. Maar als je dan leest wat zij en Wagner dag aan dag vertellen tegen elkaar, dan staat Nietzsche dikwijls als een soort olifant in de kamer. Dus
ze roddelen over Nietzsche.
Ze zijn vervreemd van hem, ze haten hem eigenlijk. En dan horen ze, er is een nieuw boek van Nietzsche. En dan heeft hij het toch wel opgestuurd. En dan lees je in die dagboeken. Het grootste plezier dat we hem kunnen doen, is dat boek niet lezen.
Ja.
En dan twee bladzijden verder is Wagner het toch aan het lezen en aan het kankeren op hoe wat hij allemaal lezen zegt.
Ja. Dus dat is nadat Nietzsche. Dus Nietzsche zijn eerste boek gaat, dus heet over de geboorte van de tragedie in de geest van de muziek. Dan is hij eigenlijk nog een beetje filoloog. Dan is zijn idee dat de cultuur, elke culturele creativiteit, moet een combinatie zijn van het Apollinische en van het Dionysische. Van Apollo en van Dionysos, twee Griekse mythische figuren. Waarbij Apollo die figuur is van de reden, van de maat, van het licht. En dat wordt eigenlijk cultureel meer geassocieerd met beeldhouwwerken en architectuur. Maar de muziek is bij uitstek het Dionysische. Dat is de roes, de extase, uzelf vergeten, opgaan in het gemeenschappelijke. Hè. Apollo is zo het individuele.
Mm-hmm.
En de cultuurkritiek van Nietzsche is dat Dionysische te weinig aanwezig is in de Duitse cultuur, maar dat Wagner daarvan wel een correctie is.
En Schopenhauer maakte dezelfde opdeling, maar die die koos voor Apollo.
Nee. Schopenhauer zegt ook dat muziek eigenlijk de metafysische kunst bij uitstek is. Dus die dweept eigenlijk ook. Schopenhauer heeft wel gezegd, dus Wagner hoopte dan, dat is iets anders, maar Wagner hoopte dan dat Schopenhauer ook aan hem dacht. Wanneer hij, en dan op zeer, als Schopenhauer heel oud was, heeft Wagner hem geschreven van film aan mijn muziek en heeft dan kort geantwoord van ik luister liever naar Rossini. Dus dat was denk ik wel een ontgoocheling voor Wagner. Maar dat is dus de eerste periode. Dat is eigenlijk de Nietzsche die inderdaad zich thuis voelt in Tripschen, daar een kamer heeft, samen met het genie filosofeert.
Maar dan het ook is er paaseieren gaat verstoppen.
Voilà, voor de kindjes die dat dan kunnen
wie Nietzsche en Wagner.
Nietzsche die...
Ja, dus het echt Wagner en Nietzsche, dat was echt menage à trois, zonder dat daar seks aan te pas kon.
Ja, maar pas op,
er is ook een beroemde foto, hè, waarin ze een soort karretje
zitten. Ja, straks. Dat is niet de Wagner.
Dat is de volgende fase. Dus dat is het eerste. En dan krijg je eigenlijk Darwin. Krijg je die idee van de wetenschappen biedt toch een heel ander perspectief op mens en op cultuur. Maar daarin wil Wagner helemaal niet meegaan. Hij is helemaal niet geïnteresseerd in die wetenschappelijke geest, maar Nietzsche wel. En hij wil, dan ontmoet hij Paul Rey, die trouwens ook Joods is, wat dan, hè, die Cosima en Wagner zijn ook zeer antisemitisch. Maar voor Nietzsche begint dan een tweede periode. De periode ook van het eerste aforismeboek. Die aforismen komen ook van bij die Paul Rey. Mm-hmm. En dan ziet Nietzsche dus eigenlijk in die wetenschap een soort hoop om al die ideeën van godsdienst enzovoort van eigenlijk een beetje af te leggen. En dat is dan de periode dat hij Lou Andreas Salomé ontmoet.
Ja, maar die staan op die foto's.
Die staan op de foto's. Ja. Maar nog iets te zeggen over wat hier juist gezegd werd over het feit dat ze elkaars boeken dan niet meer lazen. Hij stuurt dat nieuwe boek opgedragen aan Voltaire en de wetenschappelijke geest. Menselijke daad zo menselijk is op naar Wagner. Wagner stuurt het libretto van Parsifal op. Dat zeer, zeer christelijk is. En dat voor eigenlijk voor Nietzsche het toppunt van decadentie is en van slavenmoraal. En hij vindt dat eigenlijk afschuwelijk. Ja. Hij stuurt dat op. Die boeken kruisen elkaar in de post. En daarover zegt Nietzsche dat eigenlijk de degens zich kruisen in de lucht. Ja. En dus dat is eigenlijk het moment van de totale breuk.
Ze sturen elkaar werk, maar ze weten heel goed dat ze elkaar daarmee gaan tergen en irriteren.
Ja, en elkaar totaal onderuit halen. Ja.
En dan komt inderdaad de volgende ménage à trois met Paul Rey en Lou Salomé, die inderdaad op die foto staan. Sven, beschrijf de foto eens, want je hebt ze nu ter sprake gebracht.
Maar nu doet je mij twijfelen, hoor. Wacht, dus ze zitten in een karretje en ik dacht dat de vrouw, Lou Salomé dus, met een zweepje in de hand in dat karretje zit en die twee mannen,
Paul Rey en Nietzsche,
trekken die
ja.
elkaar.
Ja.
Qua beeldspraak.
Voilà.
Het is duidelijk, hè? Goede vrouwen liggen.
Dus Nietzsche ontmoet die Lou in Rome. En dat is een hele, op dat moment een hele jonge vrouw. Die zal later ook heel veel schrijven en romans schrijven en cultuurkritiek schrijven. En ook zich gaan interesseren voor psychoanalyse. Die is dan nog heel, heel jong, maar bijzonder intelligent. En hij wordt er eigenlijk heel erg verliefd op. En zij stelt dan voor, zij is eigenlijk een Russische aristocrate. Die ook onafhankelijk was en die eigenlijk heel vooruitstrevende onafhankelijke ideeën had van ik ga hier eigenlijk met mannen samenleven en dan ga ik kunnen, als gelijk, ik ga mee kunnen praten. Die wilde echt een soort van culturele en filosofische ontwikkeling en dat loopt dan helemaal falikant af.
Ja, we moeten er even met vuile voeten doorheen, want om bij het hoofdwerk van Wagner te komen, dat is Alzo sprak Zarathustra. Alzo sprak Zarathustra. Dan is er ook al een breuk geweest met dat tweede koppel.
Ja.
En dan staat Wagner helemaal alleen.
Nietzsche.
Maar ja, Nietzsche. Goed dat jullie...
Wacht, ik schrijf het even op. Ik zal het
opsteken. Het is zo gemakkelijk om Nietzsche te schrijven.
Ja, dat is waar. Hoe schrijf je dat?
Met alles, alle medeklinkers die je denkt...
Z-S-C-H-E.
Juist, ja. Wagner helemaal alleen.
Nietzsche.
Maar fijn. Hallo. Filets
Nietzsche. Helemaal alleen. En nu weet ik niet meer wat ik wou vragen.
Hij heeft het alweer met iedereen gebroken. En hij staat op punt om...
Alzo sprak Zarathustra. Dat is dat boek waarin hij... de Übermensch uitwerkt.
Ja.
En alles waardoor hij controversieel is geworden en later is geassocieerd met de nationaalsocialisten.
Ja. Dus Nietzsche heeft het idee, dus stel dat God dood is en er is eigenlijk geen filament voor de moraal en de mens is helemaal niet het doel van de schepping, wat moet je dan doen? En dan heeft hij het idee van de eeuwige terugkeer van het gelijke. Dus stel je voor dat er een demon...
Van het gelijk.
van het gelijke.
Van hetzelfde.
Stel je voor dat er een demon op je schouder zit en die zegt dat je dit leven zoals je het nu leeft en hebt geleefd, altijd opnieuw, oneindig opnieuw zou leven in deze volgorde. Hoe zou je dat dan beoordelen? Hoe zou je daar dan tegenover staan? En de idee is dat je elk moment, elke vreugde, maar ook elke pijn, eigenlijk alles zoals het is, dat je dat omarmt, dat je dat aanvaardt en dat je het, dat je er ja tegen zegt. Dus dat je zonder spijt, zonder berouw, zonder schuld, zonder medelijden, zonder schaamte omarmt wat je gedaan hebt en ook alle moeilijkheden die dat er in je leven zijn. Mm-hmm. En als je dat kan doen, maar eigenlijk enorm, enorm moeilijk is, dan ben je een ubermensch. Maar Nietzsche heeft dat idee van de ubermensch nooit raciaal of etnisch bedoeld. En het was ook niet bedoeld als een les naar anderen toe. Het is eigenlijk iets heel erg introspectiefs. Het is eigenlijk een vraag om zelf om te gaan met de keuzes die dat je gemaakt hebt. En vooral ook op zoek naar een waarachtig geloof in de dingen. Dus welke ideeën
geloof
van je cultuur...
Geloof is een lastig woord. De ubermens ontstaat maar omdat hij het geloof achterlaat.
Voilà,
dus
omdat hij onafhankelijk kan denken. Ja, en omdat hij ook de voortdurende verandering, de twijfel, het niet weten kan aanvaarden. Het op zoek zijn kan aanvaarden.
Dus de ubermens is hij of zij die het verlies van de religie, van het christendom...
Van de zekerheid, van de...
weet te overstijgen.
Inderdaad. En die ook kan aanvaarden dat je niet deel uitmaakt van een goddelijk plan. Maar dat er als het ware... als je zou kijken naar je afkomst, dat daar die aap staat. Hè? Dus dat je daar iets mee moet doen. Dus dat de mens eigenlijk tussen een soort dier en een spook is. Hè? Dus dat je je niet meer kan beroepen of iets, op iets waardoor je verheven bent.
Het lastige aan Nietzsche is dat hij wel die analyse maakt, maar dat hij niet zegt in zijn boeken hoe je een ubermensch kan, hoe je dat moet aanpakken, het overstijgen.
Nee, maar dat is natuurlijk... Daarin is hij natuurlijk filosoof. En hij zegt ook, en dat is heel pijnlijk als je kijkt naar het vervolg, Zarathustra wil geen volgelingen. Ja, dat is eigenlijk iets, je moet dat voor jezelf uitmaken.
Zarathustra
uit de titel als figuur. Hij is eigenlijk heel kritisch voor wie hem beschouwt als een profeet die je zomaar kan volgen. Nee, je moet eigenlijk voor jezelf nadenken. Je moet voor jezelf bijvoorbeeld, en daar komt ook die idee van de hamer. Je moet met de hamer filosoferen. Dat is niet de hamer als een werktuig waar je alles mee kapot slaat. Maar dat is de hamer als een instrument, als een soort stemvork. En je moet tikken tegen alle idolen van je cultuur. Tegen het idee van God, maar dat kan ook een auteur zijn of dat kan een politicus zijn. Eigenlijk alles waar je cultuur mee dweept en waar jou voorgehouden wordt als iets buitengewoon. En als het hol klinkt, als het onecht is, ja, dan moet je het laten vallen. Dus je moet eigenlijk zelf kiezen welke idealen en welke voorbeelden voor jou waarachtig, authentiek zijn en passen in dat idee van levensbevestigend, van wat ja zegt tegen het leven. Dat is eigenlijk de opdracht die jij geeft.
En wat is dan slavenmoraal? Want je hebt die ubermensch van Nietzsche en hij heeft een vreselijke hekel aan de slavenmoraal.
Hij heeft echt een hekel aan die slavenmoraal. En een voorbeeld daarvan is wat hij doet met een vers uit het Nieuwe Testament van Lucas. En dat vers is: wie zich verheft, zal vernederd worden. En wie zich vernedert, zal verheven worden. Ja. En dus de idee dat als je streeft naar het buitengewone, als je ook je eigen glorie nastreeft, dan zal je vernederd worden. Dan zal je op de dag des oordeels gestraft worden. Het tweede deel is, wie zich vernedert, zal verheven worden. Met andere woorden, als je bewust bent van het feit dat je een zondaar bent, dat je nietig bent, dat je eigenlijk een kwaad geweten hebt, dan zal je beloond worden.
Zullen de laatste zijn.
Dat is helemaal de idee. Ja, ja, ja. En Nietzsche heeft daar echt een bloedige hekel aan. En hij zegt, hij zegt het zo, wie zich vernedert, wil verheven worden. Dus hij bespeurt in die nederigheid een soort valse ijdelheid. Hij zegt, die nederigheid is een manier om anderen te willen domineren, om een soort aanspraak te maken op een superioriteit. En dat is eigenlijk wat hij verafschuwt aan die slavenmoraal. Dus de slavenmoraal is niet alleen een geloof in naastenliefde, want Nietzsche heeft geen probleem met de figuur van Christus. Integendeel, hij heeft eigenlijk een enorme bewondering voor Christus zelf, omdat hij een bepaalde filosofie filosofie in de praktijk heeft gebracht. Maar ja. Hij heeft een enorm probleem met Paulus, die hij beschouwt als de grondlegger van de slavenmoraal, als iemand die een moraal wil opleggen aan mensen, waardoor dat ze een soort zelfhaat ontwikkelen, maar daarin schuilt ook juist precies een soort aanspraak op macht.
Ja. En wat jij nu hebt verteld over het christendom, geldt eigenlijk voor de beschaving, de cultuur.
Ja,
dus
voor het
Nietzsche is een tegenstander van cultuur en beschaving, want dat is een onderdrukking van het Dionysos, van het instinct.
Hij heeft vooral een probleem met de joods-christelijke cultuur. En dat is de grote verwarring, dat die kritiek, want die Pauli is eigenlijk een joodse figuur, of hij beschouwt hij als een joodse figuur, dus hij geeft daar heel scherpe kritiek op, maar dat is geen antisemitische kritiek op het Joodse volk als zodanig. Dus het gaat eigenlijk echt over een soort cultuurfilosofie. Dus dat is een enorme verwarring dan tegenover zijn werk is ontstaan. Maar hij heeft bijvoorbeeld enorme bewondering voor de Homerische helden en zo. Hè. Dus er zijn wel momenten in de cultuur, onder meer bij Homeros, dat die herenmoraal eigenlijk helemaal werd beleefd en verteld. En het is eigenlijk een soort van christelijke wending die er daarna gekomen is, die hij heel negatief vindt.
Ja, maar Joden in de Christenen kunnen zich troosten met de gedachte dat Nietzsche waanzinnig is geworden.
Ja.
En dat het dus allemaal wat licht onzin was en geraaskal.
Nou.
Zo wordt hij afgeserveerd, hè, vaak.
Ja, maar zelfs zijn laatste werken hebben toch wel iets magisch, eigenlijk. Ja. Dus ik ben wel een grote fan.
Ja, maar in die laatste werken, dus wat erna als Osvak Zarathustra komt, als je dat leest in de biografie...
Nietzsche, hè? Ik steek het papier
al. Ja, oké, okay, dat is niet waar.
Ja, voilà.
Zie je toch ook in die laatste hoofdstukken van de biografie. Je weet natuurlijk dat die gekte, dat die waanzin eraan komt, maar ik meen dat als lezer ook te voelen in de thema's die hij aansnijdt en het destructieve in zijn het wordt alsmaar destructiever.
Ja, het wordt ook hij wordt ook bevangen door een soort grootheidswaan. Ja. Dus je krijgt dan die hoofdstukken van Ecce Homo, van waarom ik zo wijs ben, waarom ik zo'n goede boeken schrijf enzovoort. Eigenlijk op een ogenblik dat niemand zijn boeken wil lezen, dat hij zelf zijn uitgever moet betalen om die boeken te willen uitgeven. Dus die
succes.
Eenzaamheid is een enorm thema. En die gebrek aan erkenning is ook een enorm thema. En dan begint hij ook een aantal brieven rond te schrijven, waaruit hij zich vergelijkt met het goddelijke en met Dionysos en zo. Dus dan je voelt wel het verglijden in de waanzin. Ja. Ja. Maar er zijn ook toch heel scherpe en lucide kritieken op filosofen en op cultuur die toch nog de moeite waard zijn, denk ik.
En dan wordt het 3 januari 1889... ik ben vergeten in welke stad hij...
Turijn.
Hij is in Turijn. Hij wandelt over een markt waar paarden staan. Een van die paarden wordt afgeranseld door de koetsier. En Nietzsche neemt huilend dat paard in bescherming.
Ja, snikkend. En dus dat is eigenlijk een... Dus dan stort hij in. Ja. En dan wordt hij nog snel gered door zijn huisbaas. Worden zijn vrienden opgetrommeld. En wordt hij eerst naar Basel gebracht, dan naar Jena. En dan zal hij nog een tijdje bij zijn moeder blijven.
Het is nooit meer goed gekomen.
Het is nooit meer goed gekomen. 11 jaar heeft hij nog geleefd. Geen enkel heldere moment meer gehad. En dan uiteindelijk valt hij dan in de handen van die zus, die dan helemaal pro-nazisme wordt. Ja. En helemaal dweept met de Arische mens. En eigenlijk... Ja, ook uit de nalatenschap van haar broer fragmenten zal selecteren en samenstellen, waardoor dat die filosofie helemaal verkeerd wordt gelezen. En die zus, dat is eigenlijk het spijtige, dat is Nietzsche schrijft over het ressentiment als eigenlijk het gevaar van de cultuur en als eigenlijk de antithese van die ubermensch. En eigenlijk, ja, die zus incarneert net precies dat ressentiment, die wraak, en ook in haar antisemitisme, in haar ideaal van het zuivere Arische, eigenlijk net het tegenovergestelde van wat dat hij bedoelde.
Ja, er zijn mensen die zich Nietzscheaan noemen, hè?
Mm-hmm.
Dat mag eigenlijk niet, hè? Nietzsche wou geen volgers en was geen systeem.
Dat is juist de paradox natuurlijk. Hij wou ook absoluut geen heilige worden. Hij zei liever een hansworst dan een heilige, maar uiteindelijk is hij dan toch een beetje heilig verklaard, precies door die zus en haar entourage. Dus daar schuilt ook een soort tragiek in natuurlijk.
Ja. Beste luisteraar, schrijf op uw leeslijstje. Ik ben Dynamiet van Sue Prideaux. Tine Beekman, dankjewel.
Graag gedaan. Interne Keuken. Radio 1.